Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 8. Psalm 8 en daarvan de drie versen. Vers 1, vers 8 en vers 9. Heer, onze Heer, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? Gij die de glans van uw majesteit hebt boven lucht en hemelen uitgebreid. Het zal vanmorgen gaan over de Heere die de gebieder is, over alles wat leeft. En daarvan zingen wij ook in vers 8. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stroom en beken leven, en wat de paan doorwandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. En we zingen ook vers 9. Dus Psalm 8, vers 1, 8 en 9. Ook deze avond in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij van Psalm 95 en daarvan de versen 2 en 3. De Heer is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst lot ver boven alle goden kan schenken. Psalm 95 vers 2 en 3, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We samen om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we samen bidden. Komt, laat ons knielen voor de Heer, die ons gemaakt heeft en verkoren. Dat hebben wij gezongen, Heren. En we hebben het beleden, onze afhankelijkheid en steile en diepe aanhankelijkheid van u. En ook op deze avond willen wij die afhankelijkheid tonen door in het gebed tot u te komen. Gij hebt immers de woorden van het eeuwige leven. Wat zou deze dienst leeg zijn, Heren, als u er niet bent. En daarom bidden wij om de krachtige werking van uw geest en aanwezigheid van die geest, die zondaars harten opent. die het verstand verlicht en die het harde hart verbreekt. Schenk ons die werking, Heere, van die Heilige Geest, die in alle waarheid leidt. We staan gereed om uw woord te openen, om uw woord te lezen, om uw woord te bedienen. Geef hier op de kansel en onder de kansel een hart om op te merken. We kunnen hier zitten en we kunnen het allemaal aanhoren. En we kunnen blijven wie we zijn. Maar als uw Heilige Geest ons hart aanraakt, dan gebruikt u toch de prediking van uw woord voor. O wonder van genade. Dan gebeuren er grote dingen. Wees in ons midden, Heere. U hebt ons hier gebracht. U weet hoe wij hier neerzitten, als jongeren en als ouderen van deze gemeente. Misschien verkeren wij op deze avond wel in de nacht van ons leven, net zoals de discipelen van wie we straks zullen lezen. Dan smeken wij u, Heere, laat het licht worden. Bij u vandaan, dat het licht van uw evangelie zal schijnen in duistere harten, in de nacht van ons leven, zodat de nevels opgeklaard worden. Gedenk ons, Heere, als we hier neerzitten met een vertwijfeld hart, met zoveel vragen in ons binnenste, over de leiding van u in ons leven. En die vragen kunnen er zijn. En gij stoot ze niet weg. Maar we leggen ze voor u neer. Al die vragen. Al die aanvechtingen. Al die vertwijfelingen. Met de bede, Heere, wilt gij zelf antwoord geven. U bent het antwoord, Heere. We danken u dat we hier mogen zijn. Eigenlijk hadden wij hier niet moeten staan, stond hier iemand anders. Daarom dragen wij ook hem op die een operatie moest ondergaan, dominee van Estrik. Schenk hem ook daar, als hij nu thuis is of in het ziekenhuis, uw zegen. En dat hij op uw tijd ook weer de bazuin van het evangelie aan de mond mag zetten. Om dat heerlijke en eeuwig blijvende woord van u te verkondigen. We dragen deze hele gemeente aan u op met de broeders van de kerkenraad. Schenkt u in alle ambtelijk werk wat op hen rust, kracht om het te dragen. Dat kan toch alleen ziende op u, de grote ambtsdrager. We dragen ook dominee Koppelaar aan u op, die u aan deze gemeente hebt verbonden. Schenk hem ook, Heere, iedere zondag opnieuw, dat het nieuw mag zijn. En dat hij vol vreugde het woord van u in de gemeente mag neerleggen. Aan de harten van de hoorders mag opdringen. Opdat u het verder zult laten komen. Want Heere, wij kunnen deze dienst preken en bidden. Maar het is toch uw Heilige Geest die onze woorden bekrachtigd moet. Daar vragen wij om, Heere. Gedenk ons. We hebben geen recht op enige gebedsverhoring. Daarom smeken wij het van u. Niet op grond van onze eigen verdiensten, want die hebben we niet. Maar wij werpen onze gebeden neer voor uw troon. En wij besluiten dit gebed in de naam van uw Zoon alleen, die gij immers altijd hoort. Hoor ons, Heere, om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. Wij openen samen de schriften bij het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het laatste hoofdstuk, Johannes 21. En we lezen uit Johannes 21 de eerste 14 versen. Dus Johannes 21, de eerste 14 versen. En in Johannes 21 vers 1 lezen wij: na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem: nee. En hij zei tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden hetzelfde niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus: het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen: brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Het gelezen schriftgedeelte, Johannes 21, de eerste 14 versen, is ook tegelijkertijd de tekst voor de prediking. Dus het hele gedeelte als tekst voor de verkondiging. Ter inleiding op de prediking gaan wij eerst nog met elkaar zingen van Psalm 30... en daarvan de versen 4 en 8. De collecten tijdens deze dienst zijn bestemd voor het vervoer naar de Koelmansschool. En bij de uitgang wordt de gebruikelijke collecte gehouden voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. Wij gaan samen zingen van Psalm 30 vers 4. Perst eens de bittere tegenspoed. Des avonds het benauwd gemoed tot na gejammer en geklag, nauw reist des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden, weer stof tot juichen en verblijden. En ook vers 8, Psalm 30 vers 4 en 8. gemeente. Hebt u wel eens bij de zee gestaan? Het is eigenlijk geen vraag voor een inwoner van Zuid-Holland. Maar ik vraag het toch maar. Hebt u wel eens bij de zee gestaan? Indrukwekkend gezicht, hè, jongens en meisjes. Als je die golven keer op keer op je af ziet komen. En jij staat op het strand. En ze breken stuk op de oever waar jij staat. Hebben jullie de zee wel eens stil gezien? Zoals glas. Dat er geen golfje te zien was. Nee, hè? De zee is altijd in beweging. Of het nou stormt, onze wiepende golven heen en weer. Of het nu windstil is. Altijd is die zee in beweging. De zee spreekt op een verbeelding. In de Bijbel is de zee bijvoorbeeld een beeld voor de machten, om de chaos die vrij spel hebben met de zee. De zee is ook een beeld voor het leven van een mens met zijn dieptepunten en zijn hoogtepunten. Net zoals de zee dieptepunten en hoogtepunten kent. De zee is ook beeld voor het leven van het geloof. Het leven met de Here. Want ook dat kent zijn dieptepunten en zijn hoogtepunten. Het gaat met stijgen en met dalen gepaard. Net zoals die golven. En als je bij de zee staat, dan zou je denken, wie heeft dat nu onder controle? Het lijkt wel of de zee overgegeven is aan ontembare machten. Wie heeft er nu controle over de zee? Niemand kan die golfslag onder controle houden. Niemand? Er stond er die nacht één op de oever, gemeente. Het was Christus, de Heere, de gebieder. En hij staat daar nog steeds, bij die levenszee. Over hem zal het gaan, deze avond. Over Christus, die zich openbaart als Heere aan zijn discipelen, aan de zee van Tiberias. En zijn voeten staan op de oever en hebben een vaste grond gevonden, terwijl zijn discipelen aan het vissen zijn op de zee. Daarom zetten wij vanavond boven de preek. Christus openbaart zich als Heere aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Christus openbaart zich als Heere aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. En we letten deze avond op drie punten. Ten eerste, Christus openbaart zich in lege netten. Dat zijn de eerste vijf versen. Ten tweede, Christus openbaart zich in een wonderlijke visvangst. Dat zijn de versen 6 tot en met 8. En ten derde, Christus openbaart zich in een aangerichte maaltijd. Dat zijn de versen 9 tot en met 14. Dus Christus openbaart zich in lege netten, in een wonderlijke visvangst, in een aangerichte maaltijd. Johannes 21 begint zo. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Na deze. Die woorden hebben natuurlijk betrekking op het voorafgaande. Beter gezegd op de voorafgaande openbaringen van Christus. Want Christus was aan zijn discipelen eerder verschenen. Dit was de derde maal. Er zijn dus twee keer aan vooraf gegaan. De eerste keer stond hij in het midden. Je kunt dat lezen in Johannes 20. En zei tegen zijn discipelen, vrede zij u lieden. Hij verscheen aan 10 discipelen. Judas was er niet bij en Thomas was er niet bij. De tweede keer dat Christus zich openbaarde, openbaarde hij zich aan 11 discipelen. Toen was Thomas er weer bij. En weer kwam hij door gesloten deuren, net zoals de eerste keer. En hij stond in het midden en hij zei, vrede zij u lieden. Ja, dat is het wonder van Gods opzoekende liefde, gemeente. De gesloten deuren zijn voor hem geen verhindering om binnen te komen. Iemand zou kunnen vragen, waarom openbaarde Jezus zich aan zijn discipelen? Weet u waarom? Omdat ze dachten dat de dood het laatste woord had. Christus is gekruisigd, gestorven, begraven. Dat is dus het eindpunt geweest van zijn leven. Dachten ze. De dood was het voorlaatste. Christus heeft het in mezelf gezegd. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. De dood heeft niet het laatste woord. En als bewijs van zijn opstanding verschijnt hij aan zijn discipelen. En zo werd een dieptepunt een hoogtepunt. Want ze mochten Jezus zien. En ze waren verblijd toen ze de Heere zagen. Na deze, na die twee openbaringen, verschijnt Christus voor de derde maal aan zijn discipelen, aan de zee van Tiberias. Wat een wonder. Daar moeten we het van hebben, gemeente, van zijn opzoekende liefde. Want wij zijn niet zo zoekend vanuit onszelf. Christus zoekt zijn discipelen op. En hij weet ze te vinden ook. Ja, en hoe? De eerste keer en de tweede keer vond hij ze in ongeloof en vrees. Nu zal hij ze wat geschikter vinden, of niet? Nou, dat dacht u. Hij vindt ze opnieuw in ongeloof en vrees. Hij vindt ze opnieuw in leegheid en verlorenheid. Want Johannes 21 is voor de discipelen een dieptepunt. Ja, het wordt een hoogtepunt. Maar vooralsnog is het een dieptepunt. Een hele nacht niets vangen. En dat ervaren vissers. Een dieptepunt dus. En toch is het voor de paasvorst geen verhindering om ze op te zoeken. En om zich aan hen te openbaren. Je zou kunnen zeggen, dat is het grondpatroon van Gods openbaring. Zo openbaart hij zich nu altijd. Christus vindt ons keer op keer in onze verlorenheid. In onze verlegenheid. Maar het weerhoudt hem niet. En zo is het ook voor hem vandaag, vanavond, geen verhindering om u, om jou op te zoeken. Op de plaats waar u zich op dit moment bevindt. Misschien ook wel leeg. Op dat nulpunt, op dat dieptepunt wil hij juist laten zien wie hij is. Dat zullen we gaan zien. De discipelen, ze hebben gehoor gegeven aan de opdracht van Christus om naar Galilea te gaan. Zie, ik ga u voor naar Galilea en daar zult gij mij zien. Het valt de discipelen te prijzen dat ze gegaan zijn. Gehoorzaam aan het woord van de Heere. Althans, 7 discipelen worden met name genoemd in vers 2. Waar de anderen zijn, ik moet u het antwoord schuldig blijven, ik weet het niet. Het zou kunnen dat ze er wel geweest zijn. In ieder geval, hoe het ook is, Johannes laat het licht vallen op deze 7 mannen. En daar staan ze. We gaan ze eens bij langs. Simon Petrus, de initiatiefnemer van de discipelen. Die driftige discipel. Altijd haantje de voorste. Hij wordt als eerste genoemd. Wie staat er nog meer bij? Thomas. Wat een wonder, gemeente, dat Thomas er ook bij is. Want de eerste keer was hij er niet bij. De ontmoeting van Christus met Thomas, met de twijfelende Thomas, heeft dus wat uitgewerkt. Want hij is erbij. Als Christus zich hier openbaart. Nathanael, hij wordt genoemd. Oprechte Israëliet, in welke geen bedrog is. 2 zonen van Zebedeus, dat zijn naar alle waarschijnlijkheid Jacobus en Johannes geweest. Er zijn 2 vooraanstaande discipelen. En 2 anderen van zijn discipelen. Wie zouden dat zijn? Ik weet het niet. Maar misschien is dat juist zo geschreven. Opdat u, opdat jij, des te eenvoudiger, je eigen naam deze avond kunt invullen. Of voelt u zich wat te groot, te hoog verheven boven die discipelen? Het zijn toppers hoor, die discipelen. Maar dat zijn wij toch ook? Voeg u bij de discipelen. Deze avond. Vul uw eigen naam in. Vul jouw eigen naam in. 7 discipelen. Een gemalleerd gezelschap. Allemaal vissers. Ja, vergeet u niet. Vissers van mensen. Dat moesten ze zijn. En aan deze mannen gaat Jezus zich openbaren. Jongens en meisjes, wat is dat eigenlijk? Openbaren. Stel dat ik hier op de preekstoel een voorwerp zou hebben en ik heb er een kleed overheen. Dan kun jij niet zien wat er onder dat kleed zit. Pas als ik dat kleed wegtrek, dan openbaar ik het voorwerp wat onder dat kleed te vinden is. Je zou het ook kunnen vertalen met onthullen. Christus onthult zich. Hij laat zien wie hij is. Hij openbaart zich. En het moet u opvallen dat deze derde openbaring van Christus een eigen inhoud heeft. De eerste twee openbaringen van Christus aan zijn discipelen laat hij zien dat hij leeft. Hier ben ik, discipelen. Zie maar naar mijn wonden. De derde openbaring, hier dus, Johannes 21, laat hij niet alleen zien dat hij leeft, maar ook wie hij is en wat hij doet. En daarbij maakt hij gebruik van de concrete omstandigheden waarin zijn discipelen verkeren. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias. Wacht even, zegt u, als u meegelezen hebt. Hij openbaarde zich. Het lijkt er niet op. Integendeel zelfs. Christus houdt zich verborgen. Er is niets van zijn aanwezigheid te merken. Het lijkt allemaal zo menselijk als wat. Kijkt u maar in vers 3. Simon Petrus zei tot hen: ik ga vissen. En de anderen die gaan met hem. Simon Petrus, de initiatiefnemer, gaat voorop. En de anderen volgen gedwee. Waarom ze gaan vissen? De uitleggers die verschillen van mening. Een aantal uitleggers zeggen: ze zijn moedeloos geweest. Omdat Christus toch niet verscheen. Dus zijn ze maar teruggevallen in hun oude beroep. En zijn ze gaan vissen. Het zou kunnen, maar het wordt nergens vermeld. Weer andere uitleggers zeggen van: ja, er moet toch brood op de plank komen. Dus daarom gaan ze vissen. Het zou ook best kunnen, maar het wordt niet vermeld. Hoe dan ook, laten we er niet verder over speculeren, want dan houden we ons tenslotte meer bezig met de discipelen dan met degene om wie het deze avond gaat. En dat is degene die zich openbaart. Christus, de Heere. Johannes zet het gebeuren van Johannes 21 meteen in het kader van de openbaring. Kijkt u maar in vers 1 en vers 14. In vers 1 staat: na deze openbaarde Jezus zichzelf. En in vers 14 staat: dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard was. Dus het is ingekaderd in de openbaring. Het is dus allemaal openbaring. Jij denkt misschien: Christus openbaart zich vanaf vers 7 pas. Als Johannes doorheeft dat de man op de oever, dat het de Heer is. Maar nee, hij openbaart zich al veel eerder. En nu ga ik iets zeggen wat paradoxaal, wat schijnbaar tegenstrijdig is. Christus openbaart zich terwijl hij zich afzijdig houdt. Want dat gebeurt hier in Johannes 21. Christus openbaart zich. Dat klinkt veelbelovend. Wat zou er nu komen? Maar vooralsnog lijkt het er niet op dat Christus zich openbaart. Blijkbaar gaat dat dus niet recht toe recht aan. Er staat dat hij verschijnt, maar het lijkt of hij verdwijnt. Er staat dat hij zich openbaart, maar het lijkt alsof hij zich verborgen houdt. Is dat dan ook openbaring? Jazeker, gemeente. Sterker nog, zo is Gods gewone wijze van doen. Christus openbaart zich door zich eerst te verbergen.
En gemeente, dat is ook genade. Dat hij zich openbaart in zijn afwezigheid.
Dat hij zich openbaart in lege netten. Een voorbeeld uit het dagelijks leven om het wat iets duidelijker te maken. Het gaat niet helemaal op, maar daarvoor is het een voorbeeld. Stel je voor, iemand houdt een verjaardag en er wordt één persoon gemist. Zijn stoel is leeg. Dan openbaart die persoon zich in zijn afwezigheid. Hij is er niet. En toch spreekt die lege stoel wel. Nou, zo is het eigenlijk ook met Christus. Met dit verschil, dat hij niet afwezig is, maar zich afzijdig houdt. Laten we eerst nog even letten op de discipelen, voordat we hier verder op doorgaan. Want de discipelen zijn inmiddels uitgevaren.
Goedsmoeds.
Natuurlijk. De nacht. Ideale tijd om te vissen. En de zee van Tiberias, dat is een visrijk gebied. Het herbergt duizenden vissen. Dus dat moet gaan. Die nacht. Als ervaren vissers weten ze dat 's nachts de vissen hoog zwemmen. Dus makkelijk te vangen. Het net aan de goede zijde uitgeworpen en daar gaan ze.
Vol goede moed.
En ik stel me zo voor hoe dat gegaan kan zijn. Petrus tegen zijn collega's. Broeders, ophalen dat net. En het wordt opgehaald en ze kijken het net. Niets. Nou, nog een keer dan. Weer dat net uit. En weer ophalen. En weer niets. Ophalen. Niets. En dat gaat de hele nacht zo door. Het lijkt alsof het een echo wordt. Ophalen. Niets. Ophalen. Niets. Het wordt stiller en stiller op dat scheepje. De nacht die gaat voorbij. En de dag ligt aan. De nacht verdwijnt. Het morgenrood is al te zien. En ze vangen niets. Geen enkel visje. En in die nacht vingen zij niets. Als ervaren vissers, dat moet u voelen, gemeente. Ervaren vissers die niets vangen, dat is een afgang. Dat was er nog nooit overkomen. En in die nacht, welke nacht? Nou, die nacht van Christus openbaring. Weet u? Want hij is bezig om zich te openbaren. Paradoxaal. Schijnbaar tegenstrijdig, maar genadig. Want gemeente Christus is niet afwezig als de discipelen met lege netten weer richting strand varen. De discipelen, die tobben maar wat aan. Nee, Christus laat ze aantobben. Met eerbied gesproken, hij zit erachter. Hij zit erachter. Calvijn die zegt, hij teistert de gelovigen om ze op zijn zegen opmerkzaam te maken. Hij teistert de gelovigen om ze op zijn zegen opmerkzaam te maken. En zo heeft die schijnbare afwezigheid van Christus een doel om zijn genade en zijn heerlijkheid des te heerlijker te kunnen openbaren. Want het is zo genade, gemeente, dat ze met lege netten terugvaren. Dat begrijpen de kleinstonden ons nog wel. Lege netten kunnen gevuld worden. Lege handen kunnen gevuld worden. Volle netten niet. Wat een genade. Ik moest denken aan die bekende tekst uit Johannes 1. Uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. En dan moet u letten op mijn hand. Genade voor genade. Genade niet alleen in hoogtepunten. Maar ook genade in dieptepunten. En dan roep ik nog een keer dat beeld van die zee in herinnering. He, met zijn golven. Nou, zo is het ook met die genade. De ene genade is nog niet aangekomen of de andere genade komt alweer. Dat betekent die tekst eigenlijk. Uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Genade in hoogtepunten. Genade ook juist in dieptepunten. Er ligt een ontzaglijke les in, gemeente. En ook een troost. Voor mensen die deze avond verkeren in de nacht van hun leven en helemaal leeg zijn. De morgen van de opstanding is aangebroken. Pasen ligt achter ons. Christus is opgestaan. Maar toch die vraag. Zou God van mij afweten? Zou dit Gods weg zijn? Misschien hebt u wel veel moeten meemaken in uw leven. Man of vrouw verloren. Misschien een kind aan de dood moeten afstaan. Misschien heb jij in je jonge leven al veel meegemaakt. Allerlei vragen waar je geen antwoord op krijgt. Nou, je doet je wel stoer voor de buitenwereld. Maar diep in je hart knaagt het. Waarom, heren? Waarom? Weet de Heer hiervan? Is hij erbij betrokken? Dat zijn vragen die werkelijkheid zijn. Weet u wat zo'n wonder is? Dat Christus ook in die dieptepunten van uw leven, van ons leven, aanwezig is. En daarom, twijfel en vertwijfel niet aan de Heere. Want hij houdt zich verborgen om zich te openbaren. Hij kan zich wel eens afzijdig houden. Maar dat betekent niet dat hij zich afwezig houdt. Dat doen wij altijd, hè? Wij denken als iemand afzijdig is, dan is hij ook afwezig. Jongens en meisjes, als jullie juf je aan het werk zet. Jongens, even een half uurtje zelfstandig werken. Ik trek me even terug. Is ze dan afwezig? Nee, ze houdt zich afzijdig. Ze is niet afwezig. Wanneer is ze pas afwezig? Als ze uit de klas gaat, dan is ze niet meer aanwezig. Christus houdt zich afzijdig, niet afwezig. Maar hij openbaart zich daardoor als de gebieder over alles, als de Heere. We hebben het gezongen met Psalm 8. Zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. Aan vissen, aan vogels. Niets ontgaat hem. En we hebben het ook gezongen met Psalm 95. Zijn is de zee. Ze is door zijn kracht met alle drogen voortgebracht. Het moet alles naar zijn wetten horen. Zonder zijn wil zwemt er geen visje in de netten van de vissers. Nou, daar staat die gemeente op de oever. Christus met de zee aan zijn voeten. Nee, hij sliep niet toen de discipelen aan het vissen waren. Hij was waakzaam aanwezig. Hij zag hen zonder dat zij hem zagen. En straks, als het morgen stond, wordt, herkennen de discipelen niet dat het Jezus is. Hij is ook de gans andere gemeente. Wiens wegen wonderlijk zijn. En hij leidt zijn discipelen ook wonderbaar. Misschien zijn er hier ook van die mensen die onherbergzame en ongedachte wegen moesten gaan. Toen heb je het wel eens afgevraagd. Kan dit nu van de Heere zijn? En achteraf mocht je het misschien zeggen. Ja, het was de Heere. Het was de Heere die ook in de dieptepunten van mijn leven aanwezig was. Maar misschien zit je er nog middenin. Dat kan ook. Het is nacht in je leven en het is nacht in je ziel en je voelt je leeg en je bent leeg. En je hebt op deze avond lege netten. En je topt maar aan. En u topt maar aan. In alle bescheidenheid. Een vraag. Zou het kunnen zijn dat hij u laat aantobben? Iemand die heel diep verstaan heeft dat Christus zich verborgen kan houden om zich te openbaren, is Luther geweest. En Luther heeft ergens gezegd: om ons zalig te maken, voert de Heere ons nog dieper in onze verlorenheid dan voorheen. En hij verbergt onder zulk noodweer zijn verhoring. En dan komt het: dit doet hij slechts daarom, omdat het Gods aard is. Ik zou haar zeggen omdat het Gods werkwijze is. Om eerst af te breken wat in ons is. Voordat hij zijn gaven schenkt. Dat is een heel diep woord. Hij breekt eerst af wat in ons is. Voordat hij ons zijn gaven schenkt.
Luther noemt dat Gods vreemde werk.
Dat vreemde werk, dat doet hij met maar één doel. Om zich daardoor te kunnen openbaren. Hanna in het Oude Testament heeft daar al van geprofiteerd. In 1 Samuel 2. Hij vernedert om te verhogen. Hij doet er helle dalen. En hij voert daaruit op. Zo werkt God. Zo openbaart hij zich. Nou, daar is een man hopelijk van te worden. Zeg je misschien, als het zo moet. Wacht even. Er is er één geweest die ons is voorgegaan. Die ene met een hoofdletter. Hij is afgedaald in een ruisende kuil, in modderig slijk. En zijn voeten zijn vastgemaakt op de rotssteen, Psalm 40. Hij ging de dood in om het leven te verwerven voor de zijnen. Hij ging de nacht van de Godverlatenheid in om het leven aan het licht te kunnen brengen. Hij is neergedaald tot in de hel. Uitgestoten van voor Gods ogen, vergaan uit het land der levenden. En zo betoonde hij door zijn opstanding dat hij de machtige was. Dus we zien in het leven van Christus hetzelfde gebeuren. Afgedaald om daaruit op te klimmen. En gemeente, ik hoop dat u het kunt volgen deze avond. Kijkt u eens naar het kruis. Aan het kruis, daar heeft God zich het meest volledig geopenbaard. En tegelijk verborg hij zich daar. Aan het kruis, daar hing hij, het is volbracht. Daarin openbaarde hij zijn heerlijkheid en tegelijkertijd, God trok zijn handen van zijn zoon af. En er bleef niets anders over dan nacht. Nou, houdt u dat in uw achterhoofd, gemeente, want zo staat hij hier. Deze zoon van God, die de dood is ingegaan en die het leven naar het licht heeft gebracht, die staat hier op de oever. Hij staat daar als degene die dood was en zie, hij is weer levend geworden. De dag ligt aan, de nacht verdwijnt. Het was toen, hij opstond. Maar dat is nu ook zo. De nacht moet verdwijnen en de dag ligt aan. En het wordt waar. Nou rijst des morgens vroeg de dag. Of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. Kinderkens, hebben jullie niet enige toespijs? Kinderkens, dat duidt op een vertrouwdheid tussen meester en leerling. Klinkt heel liefdevol. Kinderkens, niet verwijtend. Hebben jullie niet enige toespijs? Wat is dat, toespijs? Nou, vergelijk het met broodbeleg. Iets voor op het brood. Christus vraagt niet veel, hè? Hij vraagt maar weinig, een paar visjes. Maar zelfs dat kunnen ze niet geven. En daarom is hun antwoord kort af. Nee. En in die ene lettergreep, nee, spreken ze meteen alles uit. Het is een beschamend antwoord, gemeente, nee. Ze spreken hun onmacht uit om ook maar één visje te vangen. En wie wil dat nou? Wie wil dat nou met zijn zwakte en met zijn onmacht openbaar komen? Dat wilt u niet, dat wil jij niet, dat wil ik niet. En toch wil de Heere dat woord horen. Daar is hij op uit. Iemand zei eens: weet de Heere dan niet dat ze niets gevangen hebben? Hij weet toch dat zijn discipelen een hele nacht gezwoegd en gezweet hebben en niets gevangen hebben? Waarom vraagt hij het dan? Nou, hierom. Hij wil dat ze het weten, maar hij wil ook dat ze het zeggen. En dat moeten wij ook, gemeente. Wij moeten met onze onmacht en met onze zwakte openbaar komen. En wat hebt u te verliezen? Laat ook deze avond maar met onze lege handen openbaar komen. Of hebt u wat om mee te brengen? Oog in oog met Christus, verlies je alles hoor. En maak alstublieft niet van uw armoede nog wat toespijs. We hebben echt niets. We hebben echt niets. Maar juist zo kan de Heer die leegheid vervullen. En dat doet hij. Daar gaan we in de tweede plaats op letten. Hij openbaart zich in een wonderlijke visvangst. Als u het evangelie naar Johannes zou doorlezen, dan is het u misschien wel eens opgevallen dat Christus heel vaak te laat komt. Dat wil zeggen voor onze menselijke berekeningen. In Johannes 4 ligt een zoon van de hoveling ziek op bed. En de hoveling gaat naar Christus toe en vraagt: genees mijn zoon. Maar Christus gaat niet mee. Maar hij zegt: ga heen. Geloof dat uw zoon leeft. Wij zouden zeggen: ja, dat is te laat. Die zoon die ligt op sterven. En toch wordt die zoon gezond. Een aantal hoofdstukken verder, Johannes 11, het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus, zien we hetzelfde gebeuren. Meester, hij ligt al 2 dagen in het graf. Er is niks meer met hem te beginnen hoor. Maar Christus wekt Lazarus op. Te laat zouden we zeggen. Nee, ons horloge loopt altijd wat voor. Christus komt op zijn tijd. En dat is hier net zo. Wij zouden zeggen: te laat. Christus had eerder moeten komen, toen de discipelen nog niet uitgevaren waren. Maar nu is de nacht voorbij. De dag komt eraan. Dat is geen vistijd. Maar juist op dit moment komt Christus. Werpt het net uit aan de rechterzijde en gij zult vinden. Horen ze dat goed? Opnieuw vissen? U moet die woorden wegen om het verbazingwekkende van dat bevel tot u het te laten doordringen. Ten eerste hebben de discipelen een hele nacht niets gevangen en de dag, ik zei het al, de dag komt eraan. Dat is niet geen vistijd. Het tweede verbazingwekkende is dat ze het net aan de rechterzijde van het schip moeten uitwerpen. En iedere ervaren visser weet dat dat de verkeerde zijde is. Dus dat woord van die vreemdeling, want ze weten nog niet dat het de Heer is. Het woord van die vreemdeling druist tegen al hun visserslogica in. Alle regels van de visserskunst moeten overboord. Werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Iemand zei eens: de linkerzijde is de rekenzijde. De rechterzijde is de geloofszijde. Ze werpen het net uit in het geloof. Op het woord van die ander. Let u erop dat het de Heere is die het initiatief neemt. Het waren de discipelen die het initiatief namen om te gaan vissen. Goedsmoeds. Met de vaste overtuiging dat ze wat zouden vangen. En ze vangen niets. En hier is het de Heere die na die vruchteloze nacht zelf zijn roep over het water doet horen. Werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip. Mijn discipelen, opnieuw vissen. Maar nu niet op jullie woord, maar op mijn woord. Mijn vaste en zekere woord. Dat op roepafstand is. En zijn woord, gemeente, komt met kracht. Met overmacht, zoals de Heer het alleen kan werken. En die persoon op de oever geeft niet alleen een bevel, maar ook een belofte. Werpt het net uit aan de rechterzijde van het schip. En gij zult vinden. En dan gaat het net in de zee. En wat lezen we dan? Zij wierpen het
en konden het niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Wat een wonder.
Eerst vangen ze niets.
En nu vangen ze zoveel dat ze het net niet meer kunnen trekken. En het wordt waar. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterkt, doorspijst de rechtertijd hun krachten. Geontsluit uw hand, ontfermend en weldadig. Opdat uw gunst al wat er leeft verzadig. Als de Heere zijn hand ontsluit, gemeente, dan geeft hij niet karig. Waar de Heere is, daar is overvloed. En dat ondervinden de discipelen als Christus zich openbaart in deze wonderlijke visvangst. En ziet u nu ook wat een genade het is dat Christus zich eerst openbaarde in die lege netten. Stel u voor, de discipelen waren gaan vissen en ze zouden wat vangen. Hadden ze dan de Heere nodig? Denk het niet. Ze konden hun eigen visserskunsten dan laten zien. Wij hebben gevist en wij hebben gevangen. Maar nu ze niets vangen, moet alles van die anderen afkomen. Dat is een voorproef voor de discipelen. Want straks moeten ze als vissers van mensen die grote wereldzee op. Ze moeten leren dat de Heere hen helemaal niet nodig heeft op deze wijze. Als ze straks de netten van het evangelie uitwerpen en op goede hoop zullen uitvaren, dan zullen ze ontmoedigd raken. Ze moeten het net uitwerpen op zijn woord. In een van de Zeeuwse kerken staat boven de deur die van de consistorie naar de kerkruimte leidt: doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. Nou, dat moesten de discipelen hier leren. Zonder mij kunt gij niets doen, maar als ik het woord neem, dan gebeuren er wonderen. En als een troost voor alle dienaren van het woord: hoe vaak werpen ze hun netten niet uit en zijn ze ontmoedigd en verslagen, want ze vangen niets. Maar als ze op zijn woord het net uitwerpen, met die heerlijke belofte: gij zult vinden, dan zal het op zijn tijd en op zijn wijze zo zijn dat ze zich verwonderen zullen. En in die levende hoop en in die verwachting mag ik ook deze avond het net van het evangelie uitwerpen. Op uw woord hebben wij gehoopt. Zitten die hier vanavond ontmoedigde en verslagen mensen, die wel geen visser zijn en ook geen dienaar van het woord, maar wel met lege netten zit? Je levensidealen misschien als een kaartenhuis in elkaar gestort, en je toekomst is een donker gat, en geestelijk beleef je een donkere periode. En zo ben je deze avond naar Gods huis gekomen. Niets bezittend. Alles missend. Leeg. En misschien voel je je daarbij ook nog eens onbegrepen, omdat niemand je begrijpt. Luister eens. Vanuit Johannes 21 mag ik u en jou deze avond zeggen dat de Heere geen half werk doet. Hij openbaart zich niet alleen in lege netten, maar hij gaat door om zich te onthullen. Ja, we hebben gehoord, hij openbaart zich ook in lege netten. Maar denk niet dat de Heere u overlaat aan uzelf. Hij laat de discipelen aantoppen een hele nacht lang. Maar de schaduwen moeten wijken. Hij stond daar op die oever. En hij stond daar en hij staat daar zo rotsvast, gemeente, omdat hij het weet wat het is om de nacht van de Godverlatenheid in te gaan. En daarom begrijpt hij u en jou ook. Als er één geweest is die geworsteld heeft, die aangevochten is, die aan alles moest vertwijfelen, is hij het geweest. Zou hij u dan niet begrijpen? Pascal zegt ergens: troost u. Niet van uzelf moet u het verwachten. Integendeel,
U moet het verwachten door niets van uzelf te verwachten. Dat is het. U moet het verwachten door niets van uzelf te verwachten. Dat hebben de discipelen ook gedaan. Ze waren uitgewerkt, ze hadden geen verwachting meer. Maar op het woord van die ander hebben ze het net uitgeworpen. En mag ik die raad meegeven deze avond aan jongeren en ouderen. Die zich leeg voelen en leeg zijn. Troost je. Troost je. En dat is geen goedkope troost. Troost je. Niet van jezelf moet je het verwachten. Integendeel. Op uw woord hebben wij gehoopt. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Wat is daarvoor nodig, gemeente? Mag ik het in één woord zeggen? Overgave. Dat is nodig. En dat is iets wat wij niet willen. Want dan moeten we onszelf kwijt. Maar daarom ontdekt Christus ook ons aan onze leegheid. Omdat wij ons leren overgeven. Want wij doen dat vanuit onszelf niet. Leegheid wordt veranderd in overvloed als wij ons overgeven aan Hem. Aan Hem die zo getrouw is als sterk en die zijn werk voor mij zal voleinden. Dat is niet gemakkelijk, gemeente. Dat is tegennatuurlijk. De vissers hebben hier tegennatuurlijk gehandeld. Tegen al hun visserslogica in moesten ze het net aan de andere zijde uitwerpen. Ze moesten zich overgeven aan het woord van die ander. En dat is de weg waarin zegen te verwachten is. De weg van het woord wordt de weg van het wonder. Kijk maar, overvolle netten. En dat zal ook een verwondering gegeven hebben op het scheepje. Natuurlijk, dat maakt wat los. In vers 7 kunnen we het lezen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. De discipel die Jezus lief had, dat is Johannes. Zo wordt hij altijd genoemd in het evangelie naar Johannes. Hij zegt tegen Petrus, het is de Heere. Johannes, let u erop, is dus de eerste die het door heeft. Petrus, haantje de voorste. Ja, maar niet in het geestelijke inzicht. Johannes heeft als eerste door dat dit iets is dat door Gods alvermogen, door Heeren hand alleen is geschied. En hij zegt het tegen Petrus. Waarom tegen Petrus? Daarvoor neem ik u een paar hoofdstukken mee terug. Johannes 18. In Johannes 18 vers 15 kunt u lezen. Simon Petrus volgde Jezus en een andere discipel. En die andere discipel is weer Johannes. Johannes 18, dat gaat over de verloochening van Petrus. Misschien wist u het niet, maar er is er nog een geweest die de verloochening van Petrus gezien heeft. Dat is Johannes geweest. Hij heeft gehoord dat Petrus zijn Heer en Meester verloochend heeft. Hij heeft gezien hoe de blik van de Meester de blik van Petrus trof. Hij heeft ook gezien dat Petrus naar buiten gaande bitter weende. Ik ken die mens niet. Hij heeft het gezien, Johannes. En juist nu, op dat scheepje, buigt hij zich naar Petrus. En hij stoot hem aan, als het ware. Petrus, het is de Heere. Het is jouw meester. Wat zal zijn reactie zijn? Een aantal jaren geleden was er ook een wonderlijke visvangst geweest. U kunt daarvan lezen in Lucas 5. En toen zag Petrus die wonderlijke visvangst. En toen viel hij op zijn knieën en zei hij, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Wat zal nu zijn reactie zijn? Zelfde reactie? Dat zou je wel verwachten. Er was alle reden toe. Hij had immers zijn Heere verloochend. We lezen er niets van. Hoe komt dat? Ik denk dat dat komt door de ontmoeting van Christus met Petrus. Want Christus is aan Petrus in het bijzonder verschenen.
Hij heeft al zijn discipelen opgezocht, maar Petrus nam die onder vier ogen. Omdat Christus wel wist. Wat een bittere tranen Petrus heeft geweend. Petrus was ontroostbaar. Maar het wordt waar. Wie nederstort, wordt door hem opgericht. En deze Petrus, zo diep gevallen, krijgt een hartsterking van zijn collega Johannes. Petrus, het is de Heere. En moet u dan eens zien wat er gebeurt. Moet u dan eens zien wat er gebeurt. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, wierp zichzelf in de zee. Er staat tussen haakjes, hij was naakt. Dat betekent niet dat hij zonder kleren aan viste. Waarschijnlijk had hij een onderkleed aan. Dat was makkelijk bij het vissen. Maar hij omgort zijn opperkleed, staat er. En vervolgens werpt hij zichzelf in de zee. En overbrugt hij de 90 meter die hem van het strand scheiden, al wadend door de zee. En zo is hij als eerste bij zijn Heere. Ja, ze komen allemaal bij de Heere, hoor. Maar Petrus is er als eerste. Even tussendoor, wat een verscheidenheid in reacties op het herkennen van de Heere. Het waren allemaal discipelen van de Heere. Maar ze reageren niet allemaal hetzelfde als ze horen dat het de Heere is. Johannes is het eerste wat kennen betreft. Petrus is het eerste wat de praktijk betreft. En zo is het vandaag nog. Er zijn haastende en er zijn verwachtende gelovigen. Er zijn gelovigen die met Petrus zo snel mogelijk bij de Heere willen zijn. Omdat ze weten hoe goed het is om bij hem te zijn. En er zijn meer verwachtende gelovigen, zoals Johannes. Die met de andere discipelen op het scheepje bleven. En uiteindelijk ook bij de Heere aankomen. En de Heer houdt daar rekening mee. Vorige week is hier gepreekt uit Johannes 21 en dan het laatste gedeelte. Daar merkt u dat. Dat Christus steeds zijn discipelen op een bepaalde wijze tegemoet komt. Hij neemt Petrus bijvoorbeeld apart. Hij krijgt een speciale behandeling. Bij Thomas heeft hij dat ook gedaan. In Johannes 20. En zo neemt hij al zijn discipelen apart. En zo weet hij al zijn discipelen wel te vinden. En hij weet wel met hen om te gaan. Daar komen ze aan. Al die discipelen. Al die verschillende mannen. Het net achter zich aan. Dat uitpelt van de vissen. En dan als ze aan land gekomen zijn. Zien ze een kolenvuur liggen. En vis daarop liggen. En brood. Daar letten we tenslotte op. Die aangerichte maaltijd. Christus openbaart zich in een aangerichte maaltijd. Ja, uit zijn volheid ontvangen wij genade voor genade. Lege netten. Wonderlijke visvangst. Aangerichte maaltijd. Genade voor genade. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. Zo is de Heere nu, jongens en meisjes. Hij is geen karig God. Hij geeft mild en overvloedig. Hij deelt met gulle hand uit. Maar ja, dat is nu ook wat. Komen ze op land aan en de maaltijd is al gereed. Stel je voor dat je voor een moeilijk tentamen zit. En je zwoegt en je zweet dagenlang en uiteindelijk heb je het erin zitten. En je gaat naar school toe. En je komt de leraar tegen die je zal tentamineren. En die leraar zegt tegen je, sorry. Ik heb je het daar al gemaakt. Ga maar naar huis toe. Dat zou ook wat zijn, of niet? Nou, als je op een vlakke geest zou je zeggen van, dat gebeurt hier ook. Nu hebben ze wat gevaar. En nu staat de maaltijd al gereed. Hoe komt dat? Daar zit ook een les in, gemeente. De Heere laat hierdoor zien dat hij zijn discipelen eigenlijk helemaal niet nodig heeft. De volgelingen van Christus moeten leren wat ze straks in praktijk gaan brengen.
als ze de grote wereldzee opvaren. Hij heeft ze niet nodig, maar hij gebruikt ze wel. Wat is het doel van deze maaltijd? Om daarachter te komen moeten we nagaan welke betekenis een maaltijd heeft in het Midden-Oosten, in het Oude Oosten. Een maaltijd was altijd de hoogste vorm van onderlinge gemeenschap. En een maaltijd was altijd een uitdrukking van liefde. En de gastheer, die zorgde voor zijn onderdanen. Hij nam al zijn onderdanen in bescherming. En hij deelde het eten uit. Zo'n maaltijd was altijd een vreugdevolle aangelegenheid. Nou, zo is Christus die morgen de gastheer en hij nodigt zijn discipelen uit. Komt herwaarts. Houd het middagmaal. Je mag ook vertalen, maaltijd. Want het was natuurlijk morgen. De maaltijd die bestaat uit brood en uit vis. En dan het wonder, ook uit vis die de discipelen gevangen hebben. Want Jezus zegt tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Horen ze dat goed? Het werk was toch door Heer en hand alleen geschied? Ja, maar ik zei het u al. Hij schakelt zijn discipelen wel in. Brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. En daar gaat Petrus, weer als eerste. Hij trekt het net op het land en hij telt zijn zegeningen één voor één. 153 grote vissen. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Hoe zal die maaltijd verlopen zijn? Ik denk zwijgend. Er werd geen woord gesproken, omdat ze wisten dat het de Heere was. En zeg het eens, u die de Heere lief heeft. Is dat ook niet de juiste reactie? Volgende week is het hier avondmaal, als ik goed ben ingelicht. Nou, aan het avondmaal heb je dan veel woorden nodig om de Heere te ontmoeten. Dan wil je toch eigenlijk alleen maar verwonderen over zijn goedheid. En zo zijn ze zwijgend aanwezig. En ze verwonderen zich over de goedheid en de weldadigheid van hun Heere. En in het uitdelen van brood en vis openbaart hij zich opnieuw als degene die hen straks zal ondersteunen en hen zal sterken als zij het niet meer weten. En later zal Petrus, als die preekt in het huis van Cornelius, Handelingen 10, aan deze maaltijd refereren. Hij zegt in die reden dat Christus is opgewekt en dat hij zich heeft geopenbaard aan hen die met hem gegeten en gedronken hadden. Nadat hij uit de doden was opgestaan. Die maaltijd heeft dus een onuitwisbare indruk achtergelaten. Wat een lessen, gemeente, hebben de discipelen geleerd. Lege netten, een wonderbare visvangst. Een aangerichte maaltijd. Christus openbaarde zich daarin. En het wordt waar dat die bekeerde christenjood Da Costa eens heeft gedicht. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheden heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Aan het eind van de dienst een vraag. Leeft die verwondering ook in uw hart? Die verwondering omdat Christus zich openbaart, ook nu nog. Soms tegenstrijdig, maar genadig. Want hij stond op die oever, die hele nacht. Hij bracht zijn discipelen aan land. En hij vervulde hen met het goede. Geloofd zij God, met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag. Met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Amen. Zullen we dat ook zingen, heer, gemeente, in antwoord op de prediking. Psalm 68, vers 10. Thank you. grote en heerlijke God in de hemel. Aan het einde van deze dienst past ons toch maar één toon. De toon van verwondering over zoveel goedheid. Geef, Heer, dat die verwondering ook in ons hart geleefd heeft, deze dienst. Misschien zaten we wel in de put. En was het nacht. Geef dat het woord van u, als het licht, mag schijnen in die nacht. En alle duisternis op zal klaren. Wees met hen die het niet meer kunnen zien. Die het allemaal niet op een rijtje krijgen. Ze zullen er ongetwijfeld zijn. Wees ze nabij, Heere. En laat het woord van u hen sterken en ondersteunen, ook deze week. Heb dank voor wat u schonk, Heere. Wilt u alstublieft al het zondige wegnemen. In het spreken. In het luisteren. Verheerlijk uw eigen naam. Ook in deze week van voorbereiding. Maak het zo, Heere, dat we ons verwonderen zullen over u. En over wie u bent en wat u wegschenkt. Ga met ons mee naar onze woningen. Breng ons daar veilig en behouden aan. Laat het woord meegaan als de gids door ons leven heen. Wees met onze jonge mensen, die er ook vanavond waren. Wat fijn dat ze er waren. Geef dat ze de zin in krijgen om u te dienen. Want er is geen heerlijke dienst dan de dienst aan Koning Jezus. En nog steeds, Heere, werft u onderdanen door de krachtige werking van uw Heilige Geest. Wilt u ook in de harten van onze jongeren onwederstandelijk werken. Opdat ook zij zien in welke ellende zij leven als ze u niet kennen. Maar ook wat ze missen als ze u niet kennen. En geef dat ze door het geloof een blik mogen slaan op u. Die gezegd heeft. Kom tot mij. Ook in je jonge dagen. Want wie mij vroeg zoekt, zal mij vinden. Wees met de ouderen van dagen. Gedenk ook hen in de avond van hun leven. En dat ze in de avond van hun leven het licht van uw woord als een metgezel mogen hebben op hun pad. Heren, wij leggen ook deze gebeden voor uw troon neer. Heilig dit gebed in uw voorbeden. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank. In de naam van uw Zoon alleen. Die gij altijd hoort. Amen. Wij zingen tenslotte, gemeente, uit Psalm 145 en daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. Psalm 145, vers 2. Gaat allen heen in vrede en eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u alleen, zij al de eer. Amen.